God zegen.
Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij ganse aarde, juicht voor de Heere, dien de Heere met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Gemeente, zingen we uit de berijming van deze psalm, psalm 100, en we zingen hem helemaal. gemeente, ook vanavond willen we ons geloof belijden. En we willen dat doen met woorden uit de kerk van de reformatie, uit de belijdenis des geloofs. Artikel 2 en het eerste stukje van artikel 12. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Door wat middel God van ons gekend wordt. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Omdat deze voor onze ogen is als een schoon boek. Waarin alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letters zijn. Die ons de onzichtbare dingen van God geven te aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft God zichzelf ons nog duidelijker en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord te weten, zoveel als ons nodig is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid van de zijnen. En dan artikel 12. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel en de aarde en alle schepselen uit niets heeft geschapen. Toen het hem heeft goed gedacht aan een ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende om zijn schepper te dienen, dat hij ze ook nu allemaal onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde dat de mens zijn God dienen. Amen. We zingen Psalm 66, vers 2 en vers 10. Al het adrechts mee ik u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Gemeente, laten we bidden. Ja, Heere, dat komt u toe. Altijd op het hoogst geprezen. Maar vooral op een dag als deze. Een dankdag. Speciaal apart gezet. Om als gemeente naar uw naam genoemd hier bijeen te zijn. In uw gebedshuis. Dit Godshuis. Waar we in stilte bijeen mogen zijn. Heere, mag tot u de lofzang in Sion zijn. Ook zo vanavond. Om zo ook u al onze geloften te betalen. En Heere, wat is het dan goed om stil te worden voor u. Werkelijk stil. Al die geluiden van buiten even achter ons gelaten. Om binnen de muren van dit heiligdom stil te worden voor u en uw stem te verstaan. Uw boodschap, wat u tot ons heel persoonlijk te zeggen hebt. Woorden van heil, woorden van eeuwig leven. Heer, hoe bijzonder dat u een hoorder der gebeden zijt. En dat u een God bent die onze ongerechtigheden wil verzoenen. We hebben daar vanmorgen over gehoord. Zoveel goedheid bij u vandaan. Als zomaar de ongerechtigheden de overhand over ons kunnen krijgen. Maar dan een verzoenende God die ze wil vergeven. En een verzoening overdoen. Vanwege uw offer, Heer Jezus Christus, uw naam. Zij geprezen. Heer, en dan bidden we, als we vanavond opnieuw hier in uw huis zijn, mag het zo zijn dat u naar ons toekomt met het goede van uw woning. En Heer, wat is het een groot goed dat we zo in alle vrijheid hier vanavond bijeen mogen zijn. En dat we u mogen danken voor alle zegeningen. In de eerste plaats toch voor alle geestelijke zegeningen. Wat bent u het afgelopen seizoen ook goed geweest, dat we week in, week uit, zonder anderhalve meter afstand van elkaar bijeen mochten zijn, zonder ingeroosterd te moeten worden. Heere, het was er. En u hebt het ons gegeven en u hebt daarvoor gezorgd. Uw naam zij hartelijk geprezen. Heere, wij danken u dat we zo ook hier een land hebben, waar we vrijheid van godsdienst hebben en van meningsuiting. En waar we niet bedreigd worden door welke regering of door welke agenten dan ook. Heere, wij bidden u. Wilt u vanavond opnieuw mest om onze levensboom leggen? En mag het zo zijn dat die levensboom die wij zijn, als het goed is, mag groeien. En bloeien en vrucht mag dragen en geworteld zijn in u. Heere, wat is het goed om dan opnieuw geestelijk voedsel te krijgen. En nog meer en meer toe te mogen nemen in de genade. En Heere, als we u niet kennen, dan bidden we u, geef dat het nieuw wordt. Dat het anders wordt. Heere, het kan zomaar zijn dat we nog buiten het heil staan. Trek ons dan maar en word ons maar te sterk, overwin ons maar. Uw geest, die Heere is en levend maakt en die ook niets liever vandaag doet dan dode zondaren levend maken om u te dienen en het met u te houden. Heere, wij bidden u, bezoek ons vanavond met uw heil, met uw geest, met kracht, met heerlijkheid en majesteit. Vooral ook in de bediening van uw woord. Maak maar vol van uw geest, opdat we rijk van u mogen spreken, u mogen voorhouden, aanprijzen als de God van zaligheden. Heren, en dan bidden we u, geef dat uw woord zo met macht en majesteit mag zijn, dat het ons tot het diepst van ons bestaan mag raken, vernieuwen, mag opbeuren, vertroosten, bemoedigen of wat we ook maar nodig hebben. En zo bidden we voor ieder die een taak in deze dienst heeft, als we denken aan de bestuursleden, aan de organist, aan de kosteres, aan degene die de techniek bedient. Heer, we bidden voor uw gemeente thuis. Geef ook daar dat stukje stilheid voor u, om daar gevoed te worden. En dat wilt u toch doen, vooral ook in de stilte. Doe het, Heere. Wij verdienen het niet. Wij bidden u, vergeef genadig al het zondige. Onze verwachting is van u, beschaam ons niet. Hoor en zegen ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen uit het boek Romeinen. Ik sla even de Openbaring over, daar hoop ik volgende keer weer mee door te gaan. Vanavond Romeinen 8, daarvan vers 18 tot en met 27. Romeinen 8, vers 18 tot en met 27. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is op te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop en zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten we het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest zij, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. Gemeente, tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de preek vindt u in vers 19 tot en met 23. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerste dingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek dankbaarheid en verantwoordelijkheid. Dankbaarheid en verantwoordelijkheid. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven. En bij de collecten die vandaag van u gevraagd worden zijn voor de dankdag en extra collecten voor de dankdag. En wat de diensten voor zondag 10 november Deo Volente betreft, 10 uur dominee H. Rozenboom uit Kesteren en om 6:30 s'avonds dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 24, daarvan het eerste vers. In de berijming staat: de aarde is des Heren en haar volheid. Hè? De aarde is van God en alles wat daarin is en daarop zich beweegt. Psalm 24, het eerste vers. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 37, daarvan vers 2 en vers 15. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Gemeente, dankdag. Dat betekent God danken voor alle zegeningen. We hebben vanmorgen gehoord voor geestelijke zegeningen in de eerste plaats, maar ook voor alle aardse zegeningen. Zelfs Jezus dankte zijn Vader. Bijvoorbeeld in Lucas 10, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde. En laat die gestalte van hem ook ons leven kenmerken. Want hoe staat het ervoor met onze dankbaarheid? Wel, Als we het nieuws een beetje volgen, dan ja, dan zien we of horen we heel wat ondankbare mensen. Boze mensen. Mensen die klagen. Mensen die protesteren. Mensen die ondankbaar zijn. Wat wordt er soms veel geklaagd? En wij Nederlanders kunnen daar ook wat van. Hè? Het is of te warm of te koud of te droog of te nat of te dit of te dat. En terwijl wij in vergelijking met zoveel andere landen zoveel zegeningen ontvangen. En wat is het dan belangrijk om onze zegeningen ook te leren tellen? Gemeente, het is vandaag dankdag voor gewas en arbeid. En dan worden in die term even niet de geestelijke zaken bedoeld, maar heeft er natuurlijk alles mee te maken, want uit wiens hand komt alles voort, uit de hand van de Schepper. En als we het hebben over gewas en over arbeid, dan heeft dat natuurlijk ook alles te maken met gezondheid. Om te kunnen werken. Het heeft natuurlijk ook te maken met studie. En ook hem te danken voor bijvoorbeeld een gezin, hè, voor geliefde, families. Al die dingen en ook wat we allemaal bezitten in ons land, hè, dat we bewaard zijn gebleven voor vreselijke natuurrampen zoals we nu zien in Valencia. Dat we bewaard zijn voor oorlog, hè, terwijl dat in ons werelddeel, ik denk aan Oekraïne, toch tamelijk dichtbij een stuk werkelijkheid is. Wat hebben we redenen om dankdag te houden, ook voor onze geestelijke vrijheid? Ik kom nog even terug op die woorden gewas en arbeid. Meteen komt dan ook de vraag naar ons toe van ja, maar hoe verhoudt zich dat met onze verantwoordelijkheid, hè, ten opzichte van alles wat God geeft? Hè, ten opzichte van alles wat de aarde voortbrengt, hoe verantwoordelijk voelen wij ons ook ten opzichte van die schepping die dat allemaal voortbrengt en ons schenkt? Of zijn we misschien die schepping aan het uitputten? We hebben zojuist gezongen op Psalm 24 en ja, die begint zo mooi van de aarde is des Heren. Een heel kernachtige zin, de aarde is van de Heren. En de Schepper heeft ervoor gezorgd dat zijn schepping goed uit zijn handen voortkwam. En hij heeft ons toen meteen ook de roeping gegeven om de schepping te bebouwen. Dat mag, dat is ook onze roeping. Maar ook om die schepping te bewaren. En die twee woorden, die twee begrippen moeten we goed vasthouden en altijd bij elkaar houden. We worden geroepen ook goede rentmeesters te zijn. En verootmoediging en schuldbeleidenis kunnen vanavond dan eigenlijk ook niet uitblijven. Hè? Ik wijs op alle vervuiling die er is in de bodem, de atmosfeer, het water, de uitputting, de verzuring, hè, de plastic soep en broeikaseffect en PFAS in de grond. En denk eens wat er gebeurt allemaal in het Amazonegebied. En ja, ook als ik denk aan al die goedkope vakantievluchten, even hierheen en even daarheen en de overvolle autowegen en die grote cruiseschepen. Gemeente, door de snelle opwarming van de aarde zullen er steeds meer hittegolven en bosbranden, tornado's en overstromingen komen. Zullen diersoorten uitsterven en oogsten mislukken enzovoort. En ja, zo zou ik nog wel even door kunnen gaan en het is genoeg om ons best zorgen over te maken. En het is goed om op een dankdag waarin we zoveel zegeningen hebben ontvangen, waar we bij stilstaan, om dat ook heel goed in de gaten te houden. Hoe zijn wij, en dan niet alleen op een dankdag of op een biddag, maar hoe zijn wij het hele jaar door dankbare schepselen van de Schepper en de Gever van al die zegeningen. Dankbare schepselen die de aarde bewonen met dankbaarheid en die de aarde bewerken vanuit afhankelijkheid van Hem. die goede rentmeesters zijn en geen bezitters, want de aarde is niet van ons, maar is van hem. Gemeente Romeinen 8 heeft ons de aanleiding van alle vragen waarin we terecht zijn gekomen, toch heel veel te zeggen. Paulus heeft het hier over het lijden van deze tegenwoordige tijd en dat bedoelt hij het lijden van de schepping en van de schepselen. Het is dus niet helemaal een nieuw probleem. Wij hebben soms het idee dat het onze generatie alleen maar betreft, maar het was er toen ook al. Toen was het ook al een probleem, maar lang niet zoals als nu. Toch wist Paulus er ook van. En ik weet dat er klimaatontkenners zijn die beweren van, nou ja, dat loopt allemaal wel met die schepping hoor, helemaal geen probleem en zo, dat loopt allemaal wel los. En ja, die zeggen, ja, al die aandacht voor het milieu en zo, dat draait alleen maar om geld en dat komt alleen maar uit die verkeerde linkse hoek. En bovendien, ja, alles wat je er tegen doet is toch maar water naar de zee dragen en er komt eenmaal toch een eind aan deze schepping. Anderen wijzen erop dat God de schepper en onderhouder is en dat we daarom maar aan hem moeten overlaten. Ja, hij zorgt er wel voor en dan komt het heus wel goed. Er zijn ook christenen die zeggen, ja, maar het hoort bij het eind van de tijd. En ja, maar laat het maar gebeuren, want des te sneller komt de wederkomst en dan wordt alles nieuw en laten we daarnaar verlangen en de rest maar gewoon laten gebeuren. Gemeente, heel goed om te midden van al dat soort geluiden ons oor te luisteren leggen, gewoon bij de Bijbel. Gewoon wat de apostel Paulus namens zijn zender ons voorhoudt, hier in Romeinen 8. En Paulus die houdt het helemaal buiten de politiek en dat wil ik vanavond ook helemaal doen. Hij probeert vooral met geestelijke ogen naar God als schepper en zijn schepping te kijken. Bovendien wijst hij erop dat heel dat zuchten en dat kreunen van de schepping ons heel veel te zeggen heeft. Maar laten we even kijken naar de achtergrond. Romeinen 8. Hè? Romeinen 8 komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar Romeinen 8 is heel duidelijk het vervolg van Romeinen 7. Hè? Romeinen 6, 7 en 8 horen eigenlijk onlosmakelijk bij elkaar. En in Romeinen 7 vind je die geweldige strijd van Gods kind. Een nieuwe schepping geworden, maar nog steeds kunnen Gods kinderen zo worstelen met de zonde, met dat vleeselijke dat nog tegen onze wil in ons is overgebleven. En dat is een worsteling tussen vlees en tussen geest, hè, waarbij het vlees zo tegen de geest kan begeren. En dat probeert steeds weer, dat vlees probeert steeds weer de overhand over ons te krijgen, probeert ons steeds weer tot zonde te verleiden en hoe intens moe kun je daarvan worden. En ja, dan kan gewoon maar, en ik hoop dat u daar toch ook iets van herkent, dan kan zomaar het verlangen er toch ook zijn van, heren, wanneer mag ik bij u zijn om nooit meer te hoeven zondigen. En dan kun je zomaar verlangen naar de verlossing van je lichaam, zoals Paulus dat in dit gedeelte noemt. En daar bedoelt hij ook mee de verlossing van dat vleeselijke dat ons altijd weer probeert tot zonde te verleiden. En na die hele geestelijke strijd daar in dat hoofdstuk is Romeinen 8 eigenlijk een hoofdstuk vol bemoediging en vol troost. En meteen al aan het begin, dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een machtige woorden. En na zo'n hoofdstuk vol van strijd en moeite en pijn. En dan die woorden, ja, maar er is geen verdoemenis voor degenen die in hem zijn. Hoe Gods kinderen soms ook hebben te strijden, het komt goed. En daar zorgt de Heere zelf voor. Daar staat Hij voor in. Het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. Het is Pinksteren geweest. Hij leeft en de geest is uitgestort. De geest van aanneming tot kinderen. En die geest die gaat maar door om zondaren zalig te maken. Hè, dat... om ze te vernieuwen, om bij hen in te komen wonen, hen aan te nemen tot kinderen van God en te laten delen ook in de eeuwige erfenis. En Hij zorgt er ook voor, de Geest zorgt er ook voor, dat we dan niet meer onder het juk van de geest van slavernij verkeren. Nou, dat is een heel juk. En misschien herkennen we er wel iets van, hè? Dat juk van slavernij, dat we soms zo vast kunnen zitten aan het genot, het genieten, hè, nog weer meer en nog weer meer. Maar die geest, ja, die wil ons daarvan verlossen, zodat we meer gericht zijn op het roepen van Abba, Vader. En wat een genade om daarin te delen. En ja, als we daarin mogen delen, laat dankdag dan op de eerste plaats ook in het teken staan van het danken voor die geestelijke zegeningen. Goed om vandaag ook gewoon eens te overdenken van wat voor geestelijke zegeningen heb ik nou het afgelopen seizoen mogen ontvangen. En waar de Heere zich niet om betoond liet. Hè? En ja, waar we hem met hem mochten leven. En het goed hadden onder zijn woord. En met hem ook in stille tijden en zo. Ja, laten we hem er hartelijk voor danken. Want het is ten diepste zijn werk. Gemeente, maar als we kinderen God zijn. Verlost van de zonde en ook verlost van dat juk van die slavernij. Om altijd maar weer toch ja, in dat wereldse op te gaan. En als dat allemaal nieuw is geworden en de geest in ons woont en werkt. Dan leven we nog wel op de aarde in een gebroken schepping. Waar volop nog wordt gezucht. Aan de ene kant verlost. Aan de andere kant, ja, maar het is hier allemaal nog maar ten dele. De volkomen verlossing is er nog niet. Gods kinderen leven hier, op aarde nog in het hier en het nu, te midden van een zuchtende schepping en zuchtende schepselen. En gemeente, die pijn, die gebrokenheid, dat zuchten. Is dat nou de schuld van de schepping? Kunnen we dat de schepping aanrekenen? Nee. Paulus wijst er de vinger op een paar hoofdstukken eerder in Romeinen 5. Dat door één mens de zonde in de wereld is binnengekomen en met de zonde de dood. En zegt hij, het is allemaal de schuld van hem die de schepping aan de ijdelheid onderworpen heeft. Aan de zinloosheid. Aan de vruchteloosheid, aan de leegheid. En wie heeft dat gedaan? Wie heeft de schepping aan die zinloosheid onderworpen? Dat was de eerste mens, Adam. Maar, nou kunnen we de vinger wijzen naar Adam, en ja, hij. Maar Adam betekent mens, en Adam staat in dat opzicht ook voor ons mensen. En wij doen het heus niet beter dan Adam. Ook wij staan schuldig ten opzichte van de schepping. En na iedere scheppingsdag klonk het uit de mond van de schepper. En zie, het was goed. Zeer goed. En dan lezen we in Genesis 2 de roeping van de mens in die schepping die goed, ja die zeer goed was. Om die te bewerken en te bewaren. En gemeente, dat is nog steeds onze roeping. Als we boer zijn of wat dan ook. Als beelddrager van God mogen we de mogelijkheden die God in zijn schepping heeft gelegd. En heeft er heel veel mogelijkheden voor de mens ingelegd. Die mogen we gebruiken. Die mogen we ontplooien. We mogen kleur aan de schepping brengen. We mogen de schepping leefbaar maken. Maar steeds met de bedoeling om goede rentmeesters te zijn. Om er met liefde en met zorg mee om te gaan. Wetenschap en techniek, ja, het kan zomaar een Babel worden. Maar op zich is wetenschap niet verkeerd. Op zich is techniek niet verkeerd. Maar wat doen wij ermee? Zijn wij niet veel te snel gaan heersen over Gods schepping zonder dat bewaarkarakter? Plegen wij niet veel te snel afgoderij met haar? En dan denk ik nog even aan die tekst dat het allemaal de schuld is van hem, zegt Paulus, die de schepping aan de ijdelheid onderworpen heeft. En vanuit het Grieks, en ja, dat trof me wel, dat woord ijdelheid of zinloosheid kun je vanuit het Grieks ook vertalen met afgoderij. En ik denk dat dat misschien nog wel een treffender woord is. Dat de schepping door de mens aan de afgoderij is onderworpen. En ja, wie zijn wij dan dat wij daar onschuldig onderuit zouden kunnen komen? Afgoderij met de schepping. De scheppingsopdracht van God was ook niet zomaar. Waarom? Waarom moeten wij nou zuinig, als rentmeester, omgaan met die schepping? Waarom? Wel, het is Gods kunstwerk. En een kunstenaar legt altijd iets van zichzelf in zijn kunstwerk. Als je een kenner bent van schilderijen, dan herken je, als je een schilderij ziet, de schilder. Als je kenner bent van muziek, ik denk aan klassieke muziek, en je hoort een stuk, dan herken je de kunstenaar daarin. Wel, zo is het ook met Gods schepping, de aarde. God heeft als hemelse kunstenaar iets van zichzelf in zijn kunstwerk gelegd. En misschien hebben we nog nooit zo naar de schepping gekeken, maar dat is wel de bedoeling om ja, met ogen van het geloof, iets van zijn grootheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid te leren zien in zijn schepping. Nou, we hebben uiteraard niet zomaar artikel 2 en dat stukje van artikel 12 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. In artikel 2 staat zo mooi dat alle letters, en u kent dat, zijn, of alle schepselen zijn letters in dat prachtige scheppingsboek van God. Dus wij zijn letters in het boek van Gods schepping. En die letters die laten iets zien van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid. Wie God is, van zijn majesteit en zijn heerlijkheid. Wij en de dieren en de planten, ja, zijn gewoon letters in dat prachtige boek met de bedoeling dat we in dat boek lezen en dat we verwonderd raken over de schepper. En het is absoluut niet de bedoeling om in dat prachtige scheppingsboek te gaan knoeien en er bladzijden uit te scheuren. En ja, dat kan moeilijk zijn, hè, om zuinig met dit boek om te gaan, want zoveel gaan ook al met dat boek om. Hè. Ik koop zelf nogal eens tweedehands boeken en dan hoop ik altijd maar dat daar niet ingeschreven en niet onderstreept is, want ja, ik vind dat hinderlijk. Maar zo, ja, is dat natuurlijk ook heel erg als het in dat prachtige scheppingsboek van God door ons geknoeid wordt en we dat boek, ja, eigenlijk helemaal verkwanselen. Laten wij die bladzijden die ons zijn toebetrouwd netjes houden, ook als het ons iets kost. Gemeente, het kan toch niet zo zijn dat wij, dat onze generatie alles opmaakt zonder dat we iets overhouden voor de volgende generatie, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Kan toch niet? En juist christenen zouden hierin voorop moeten lopen, ook de christelijke partijen. Ik noemde zojuist artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik denk ook aan artikel 12. Daar lezen we dat God aan elk schepsel zijn wezen, zijn vorm en gestalte en verschillende ambten heeft gegeven om zijn schepping te dienen. God, die aan ieder schepsel een wezen geeft, een vorm en gestalte, om daarmee zijn schepping te dienen. We hebben niet voor niks ook handen gekregen. Maar zegt hij dan ook verschillende ambten. Dat is wonderlijk. Dat betekent dat wij allemaal, hoe het ook wenden of keren, ambtsdrager zijn in Gods schepping. Het ambt in zijn schepping als schepsel. En dan denk ik natuurlijk in de eerste plaats aan boeren en tuinders om de aarde te bebouwen. Een boer, ja, die is ambtsdrager in Gods schepping. Maar ook de dieren. Een bij bijvoorbeeld, die de bloemen bestuift, die zorgt voor honing. En die is zo dienstbaar aan Gods schepping. En vanuit deze visie gaan we ja, natuurgedichten ook zo heel anders lezen. Ik denk aan een dichter als Guido Gezelle hè, over de bloem. En dan zegt hij, ja, die bloem die spreekt voor mij een taal. En dan zegt hij ook, ja, maar alles wat God geschapen heeft, dat groet mij. Vanmorgen hoorden we dat Luther de vogels groette. Maar, zegt Gezelle, ja maar de schepping groet ons ook. Hè? En ja, als we dan dat gedicht lezen over dat krinkelende, winkelende waterding met dat zwarte kabotseke aan. Dat schreef, hetgeen onze meester wel eer, ons makend en lerend te schrijven gaf. De heilige naam van God. Zo'n waterkever die er over dat water gaat. En wat ziet Gezelle daarin? Hij ziet daar een schrijver in. En die schrijver, zegt hij, die schrijft daar over dat water de heilige naam van God. Gemeente, heel de Bijbel door klinkt onze verantwoordelijkheid ten opzichte van Gods schepping, ook ten opzichte van de dieren. In de ark van Noach, hè, daar moesten ook de dieren bewaard worden. En God sloot een verbond met al die levende wezens. En de regenboog diende als teken van het verbond tussen God en de schepping en de schepselen. De regenboog als teken dat God zijn verbond daarmee had gesloten. En wat is het dan ook kwalijk als dat prachtige teken van die regenboog, het verbond tussen God en zijn schepping en schepselen, als dat gekaapt wordt door andere doelgroepen. Gemeente, ik denk ook aan het Spreukenboek. Daar gaat het erover dat de rechtvaardige het leven van zijn vee kent. Ik kan me niet voorstellen dat een boer niet van zijn vee houdt. Als je toch boer bent en je hebt koeien en wat dan ook, dan hou je daar toch van. En anders moet je gewoon geen boer worden. Een boer heeft hart voor zijn dieren. Ik denk ook aan Daniël 2. Daar lezen we dat God koning Nebukadnezar laat regeren over alle mensen, maar ook over de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Wat een opdracht. Hè, van niet alleen over de mensen, maar ook de dieren en zelfs de vogels. Daar heeft Nebukadnezar en daar heeft de regering ook verantwoordelijkheid voor. Om ook diersoorten niet te laten uitsterven nodeloos. In het boek Jona lezen we dat God zich ontfermde over de dieren van Nineveh en de stad werd gespaard. Dat is wat. Vanwege die vele dieren. God spaart daarom mede een stad. Ik denk ook aan profeet als Jeremia. Zij waarschuwen om niet eigen gekozen wegen te bewandelen, want, zegt hij, dan zal heel de aarde daaronder lijden. En dan zullen de dieren geen eten meer hebben. En dan zullen de mensen smachten naar water. Ja, is dat niet een beetje de situatie waarin velen vandaag de dag zijn terechtgekomen? De schepping gaat achteruit. Ze raakt meer energie kwijt dan ze kan voortbrengen. Alles veroudert en sterft en dat geeft pijn. En dat doet de schepping zuchten. En wie van ons kan zeggen, ik ben daar niet debet aan? Gemeente Weinigen hebben mijns inziens dat zucht en die barensnood van de schepping zo aangrijpend geschilderd als de Noorse kunstschilder Edvard Munch. Ik heb zijn schilderij, heel klein, maar meegezonden met de liturgie. En die schilder heeft dat schilderij maar liefst meer dan 100 jaar geleden, net voor 1900, een paar jaar daarvoor, geschilderd. En dat schilderij is eigenlijk één aangrijpende preek over dit gedeelte uit Romeinen 8. Je ziet op dat schilderij een spookachtige figuur die je aankijkt met wijd open mond, vol angst en ontzetting. En dat lichaam van die spookachtige figuur kronkelt mee met het kronkelende landschap. En de geluidsgolven geven de schreeuw ook aan angstaanjagend weer. Je ziet die schreeuw zo doorgaan. En de schilder heeft daar wat bij geschreven ook, wat dat schilderij bedoelt. En hij zegt, ik stond, en je ziet hem ook staan, ik stond op een gegeven moment op een brug, leunend over de reling, alleen, trillend van angst, onderging ik toen de luide schreeuw van de natuur. Kunstenaars zijn vaak heel gevoelig. Vaak weer net gevoeliger als degene die niet kunstzinnig zijn. En hij voelde toen al meer dan 100 jaar geleden dat het niet goed ging met Gods schepping. Hij onderging die schreeuw als een soort oerkreet, een angstkreet. En vanuit Romeinen 8 helemaal niet verwonderlijk, want Paulus schrijft, ja maar heel de schepping in al haar delen zucht, wereldwijd. Toch is dat zuchten in de context van de schepping die uitgeput raakt apart. Want er zit ook een andere kant aan. Het is niet alleen maar negatief. Er zit ook een stuk bemoediging in. En is het niet mooi om op een dankdag ons juist ook daarop te richten? Want dat zuchten van de schepping is niet alleen maar een zuchten van iemand die op sterven ligt. Dat de schepping op sterven naar dood is of zo. Nee, het is het zuchten van iemand die barensweeën heeft. En barensweeën, als je die hebt, ja maar die wijzen op nieuw leven dat zich aandient. En zo is het ook met onze schepping. De weeën die hebben haar overvallen. De barensweeën, en dat zijn ontsluitingsweeën, en die al zuchtend en puffend, als u ooit een kindje ter wereld hebt gebracht, dan weet u hoe dat allemaal gaat. Die weeën, die moeten worden opgevangen, de weeën van de schepping. Het is een zuchten, doortrokken van hoop, van perspectief, je weet. Iemand die een kindje gaat baren, die weet waar die pijn voor dient. Daar moet het even doorheen. Maar het is vol verwachting van het nieuwe leven dat zich aandient. De geboorte komt. Een vernieuwde, herstelde, verloste schepping. Met overal vandaan. Gods kinderen. Vanuit de hele wereld. Een wereld waarin het openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Nu is dat nog niet openbaar. Wij weten niet precies, wij zijn geen hartenkenner. Wij weten niet precies wie er wel zalig wordt en niet zalig wordt. Wel nee, Hoe zouden wij dat kunnen weten? Maar dan wordt het openbaar. Ja, dan is die grote schare compleet. Met een nieuw verheerlijkt lichaam. Gelijkvormig aan het lichaam van Christus. Gemeente, door de geboorteweeën heen, door dat zuchten heen, die kreet heen, gaat het naar de verheerlijking. Gaat het naar Gods nieuwe toekomst. Vanuit deze troost kijken we toch wel met andere woorden naar een zuchtende schepping. En kunnen we te midden van dat zuchten van de schepping ook danken. En kunnen we verwonderd zijn en kunnen we de Heere danken van: Heere, dank u wel. Dat te midden van al die gebrokenheid en alles wat er verkeerd gaat en alle moeite en alle zorgen die er zijn, dat het toch ergens naartoe gaat. Dat het eenmaal goed komt. En dat is, ja, toch wat je, ja, bij groepen als Extinction Rebellion en zo totaal mist, waar ze totaal geen oog voor hebben. Gemeente, bijna aan het eind van de Bijbel, Openbaring 21, lezen we: en hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Die zijn betrouwbaar. Gemeente, machtig toekomstperspectief. En het is heel goed om vanuit dat perspectief ook steeds weer ons werk te doen, te ploegen, te zaaien, te maaien, te studeren, onze kinderen op te voeden en toe te rusten, ziende op datgene wat komt. Het loon dat uitstaat. Gemeente, mooi hoe de Heer Jezus hier ook de hand in heeft. Wij belijden te geloven in God de Vader als schepper van alle dingen. Hè? God de Vader, de schepper. Maar, hè, en we lazen dat ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis zojuist. Jezus, het woord in Johannes 1 genoemd, is scheppingsmiddelaar. Heeft aan die schepping meegewerkt. En hij had er alles ook mee te maken. En hij weet, die schepping die zo prachtig is voortgebracht, hè, hij weet wat ermee gebeurd is. En dan besluit hij om naar die schepping toe te gaan, de aarde. En die schepping waar de mens door gezorgd heeft, dat die aan de ijdelheid onderworpen was. Om te midden van alle barensweeën zijn weg te gaan via kribbe naar kruis. En dan zien we hem in gedachten gaan, door Gethsemane als een worm, kruipend over de aarde, al zuchtend. Aan het vloekhout ervaart hij 3 uur lang de totale zinloosheid ook. Ook de totale ijdelheid, de leegte, de afgoderij, de zonde. En dat alles zonder God zijn Vader. En te midden daarvan schreeuwt hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente, ook heel de vloek van de zinloosheid en van de barensnood van de schepping kwam allemaal op hem neer. En hij heeft ook dat weggedragen tot op het hout, opdat ons zuchten zou veranderen in hopen, in verwachten, in uitzien, in verlangen, de verlossing ook van ons lichaam. Gemeente, let er ook eens op wat er gebeurt als hij sterft. We hoorden vanmorgen dat het voorhangsel scheurde. Ja, er hoeft niet meer geofferd te worden, maar er gebeurt meer. Als Jezus sterft, dan reageert ook heel de schepping daarop. De zon wordt verduisterd en de aarde beeft. Christus stierf niet alleen om mensen te verlossen. Meestal gaat onze preek daarover. Maar hij stierf ook om heel de schepping te verlossen. Opdat alles eenmaal weer nieuw zou zijn. Volmaakt goed zonder enige gebrokenheid. En jongens, meisjes, het is de profeet Jesaja die ons er al een inkijkje in geeft. Eigenlijk heel wonderlijk hoe hij dat doet. Hij zegt, ja, maar op die nieuwe schepping is nergens meer kwaad of verderf. Dat is allemaal goed. En dan denk je, ja, maar hoe zit dat dan met het dierenrijk? En hoe zit dat dan met roofdieren en zo? En ja, maar dan ziet Jesaja dat. Profetisch. Dan krijgt hij een wolf te zien bij een lam. Nou, in ons land hebben we tegenwoordig de wolven en we weten als die bij een kudde schapen of lammetjes komen, ja, dat gaat gewoon niet goed. Ze worden verscheurd. Maar dan een wolf gewoon bij een lammetje. Een luipaard bij een geitenbokje. Een kalf bij zo'n leeuwenwelp. Een koe bij een berin en een baby die gewoon ons in haar onschuld speelt, gewoon bij het hol van een adder, een giftige slang. Zo bijzonder, het is hier nog ondenkbaar, maar het wordt werkelijkheid. Daar loopt het op uit. En gemeente, ik zei, God de Vader, schepper van alles, maar Christus, scheppingsmiddelaar, door het woord zijn alle dingen gemaakt. Maar ook de geest heeft hier alles mee te maken. We lezen in Genesis 1 al dat de geest, en zo kun je het ook vertalen, broedde op de wateren. Wat deed die geest? Die broedde leven uit. En die geest weet ook wat er van die schepping geworden is. Dat die schepping aan de ijdelheid, de zinloosheid, de afgoderij is onderworpen. En wat doet die geest dan? Die geest gaat ook zuchten. En die helpt ons in dat biddende zuchten, dat verlangen. Die moeite, die pijn van ons die we kunnen hebben door alles wat er gebeurt. Te midden van alle gebrokenheid hebben we een hemelse Vader die alle dingen draagt en onderhoudt. Die het werk van zijn handen niet laat varen. Te midden van alle gebrokenheid hebben we een heiland, Christus Jezus, die deze verworde schepping is binnengegaan. Om ook de schepping met God te verzoenen. Om alles weer nieuw te kunnen maken. En te midden van al die gebrokenheid, ja, is er ook de geest. We worden in deze tijd, met al die pijn en met al die droevige verhalen, niet aan ons lot overgelaten. Gemeente, als we dit alles overzien, wil ik graag twee lijnen trekken. In de eerste plaats, onze verantwoordelijkheid ten opzichte van Gods schepping, die hebben we te verstaan. We worden geroepen recht en gerechtigheid te betrachten. Het is niet onze schepping, het is Gods schepping. En daar zullen we wel bewust mee hebben om te gaan om haar te bewaren. En daarom zijn er maatregelen en regels nodig. Hoewel het nooit toch zo kan zijn dat er hier op aarde geen boeren meer zouden mogen zijn. Ook dat is een goddelijk beroep. En geen enkele regering kan dat toch ook zomaar helemaal verbieden. Denk eens aan die godvrezende Abel. Hij was schaapherder. En zijn schapen zullen zeker ook stikstof hebben uitgestoten. En wat doet hij? Dan houdt hij dankdag. En wat doet hij op die dankdag? Dan brengt hij een offer aan God. Hij weet het, ja, maar daar heeft God recht op. Want ik heb dat allemaal van hem gekregen. Uit dankbaarheid. En God ziet zijn offer aan. En wat zegt de Hebreeënbrief schrijver dan? Dat hij dat deed door het geloof. Weet als we zo, welk beroep we ook mogen hebben, mogen leven en werken vanuit de dankbaarheid en de eerbied voor de Schepper, dan mogen we zeker zijn zegen, zijn gunst verwachten. En dan mogen we ook iets hebben van die boer uit Markus 4. Die paar verzen, die treffen mij altijd weer. Die boer die dat zaad zomaar in de aarde werpt. En dan gaat hij gewoon slapen. En dan staat hij op, nacht en dag staat er. In de tussentijd, het zaad ontkiemt gewoon. Het groeit en hij weet zelf niet hoe. Dat is leven in afhankelijkheid. Alles leggen in de handen van de Schepper. En de oogst, daar zorgt hij voor. Om verwonderd en dankbaar over te zijn. En daarom ook als we misschien hier bedrukt met tranen zaaien en maaien en wenend voortgaan. Toch juichen als er vruchten worden gemaaid. En proberen steeds voor ogen te houden dat alle aardse dingen voor Gods kinderen niet opwegen tegen de heerlijkheid die ons eenmaal geopenbaard zal worden. Gemeente, dat is de eerste lijn, onze verantwoordelijkheid. Er is ook een tweede lijn. Hoe het ook wenden of keren, hoeveel maatregelen we ook nemen en onze regeringen ook nemen, het loopt met deze schepping toch af naar het einde. De Bijbel tekent ons heel duidelijk een lijn van schepping en zondeval naar verlossing en voleinding. En in Matteüs 24 lezen we daar het een en ander over. En ik denk dat allerlei tekenen steeds meer gezien worden. En daarom, ja, met al onze inzetten die van ons gevraagd wordt. Wat onze verantwoordelijkheid is. En toch, met al onze inzet, zullen we Gods schepping niet kunnen redden. Er komt een dag waarop de Heere door de zuivering heen alles nieuw zal maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo stralend dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken. En dat is ook de dag waarop Gods kinderen allemaal geopenbaard zullen worden. Om dan samen met al de heiligen van alle plaatsen en tijden de drie-enige God volmaakt groot te maken en te prijzen. Daar kun je soms naar verlangen. Gemeente, laten we niet in eenzijdig activisme belanden. Maar door alles heen de contouren blijven zien waar het naartoe gaat. En voorbereid zijn op zijn komst. De nieuwe schepping die komt en die volmaakt zal zijn. Waar het altijd dankdag is. Dag om de Heere groot te maken. Waar de Schepper zal zijn. Alles en in allen. En alle lof, eer en aanbidding zal ontvangen. En dat is die eeuwig waard. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. U Heere, van heel de schepping en van alle schepselen. De aarde is van u, het is uw schepping. U zij de dank en de glorie. Heer, wij danken u voor uw schepping die u zo goed hebt gemaakt. En wij belijden u tevens wat wij ermee gedaan hebben. Heer, het brengt ons in de schuld. Wij bidden u, vergeef ons en leer ons onze verantwoordelijkheid beseffen. En geef dat we steeds meer naar uw schepping leren kijken. Als uw kunstwerk, waar u iets van uzelf in hebt gelegd. Wat hebt u het allemaal kunstig gemaakt. En wij hebben het aan de ijdelheid, de afgoderij, de zinloosheid onderworpen. Vergeef en leer ons ermee omgaan als goede rentmeesters. En steeds weer beseffen, het is niet onze schepping, maar het is uw schepping. Zodat we onze verantwoordelijkheid verstaan. Uw schepping waar we op mogen wonen, die we mogen bebouwen, maar die we boven alles ook hebben te bewaren. Heer, wij bidden, geef dat we door het zuchten van de schepping het oog steeds gericht mogen houden op u, de schepper zelf, en op de barensweeën, om daardoorheen het nieuwe leven, de nieuwe schepping, te verwachten die komt. En wij danken u voor dat perspectief en doe ons ernaar uitzien. Vanuit dat verlangen, kom Heer Jezus, ja, kom en maak alles nieuw. Heer, wij danken u op een dag als vandaag voor alle geestelijke zegeningen die we uit uw hand hebben mogen ontvangen. En geef dat we vooral u vandaag mogen danken voor alle geestelijke zegeningen die we persoonlijk mochten ontvangen en die we hopelijk ook in gezinsverband mochten ontvangen of als echtpaar. Of hoe dan ook, Heer, wij danken u dat u doorgaat, ook in onze gemeente. En wij bidden u, geef dat we keer op keer hier in uw huis rijk gezegend mogen worden. En wij bidden u, mag uw dienst de adem van ons leven zijn. Ja, Heer, dat u zelf uw woord de adem van ons leven is. En wat een redenen hebben we om u te danken dat we in alle vrijheid dat mogen hebben. Heer, zo danken we ook voor al het werk dat onder ons mag plaatsvinden, ook onder onze jongeren. Zegen daartoe ook alle gaven die ook vandaag gegeven mochten worden, opdat ook hier in Haastrecht het werk ongehinderd mag doorgaan. Heer, wij bidden voor een ieder die op welke manier hier mag dienen en mag arbeiden in uw wijngaard. En zo danken we u ook voor het christelijk onderwijs en de vrijheid die we daarin nog mogen hebben. Heer, wij danken u voor christelijke studentenverenigingen. Dat er ook studenten zijn die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord ook onder ons. Heere, zegen daartoe ook de studie ook van broeder Slingeland. Bouw uw kerk wereldwijd. Heere, maar behalve voor alle geestelijke zegeningen, ik hoop dat we alle persoonlijk u daarvoor kunnen danken en mogen danken. Mogen we u vooral ook danken voor alle tijdelijke zegeningen. Als we gezond mochten zijn. Als we ons werk mochten doen. Gedenk degene die om welke redenen dat dan ook dat niet konden doen. Heer, We danken als we werk mogen hebben dat u ons dat geeft. Of als we mogen rusten van al onze arbeid vanwege onze leeftijd. Dan danken we daar u ook voor. Wat is het goed om ook te rusten op de arbeid die gedaan mocht worden. Heren, wij bidden voor degenen die werkeloos zijn. En zegen ook alle vrijwilligerswerk. Wij danken u voor ons dagelijks brood. Eten en drinken. Medische zorg. Heren, we denken ook aan psychologische zorg. En dan denken we ook aan zoveel jongeren die tobben met psychische problemen. Heren, wat mogen we u dankbaar zijn voor alle voorzieningen. Ook op dat gebied, maar ook voor ouderen, voor gehandicapten. Uw naam zij gedankt dat u ook het afgelopen seizoen kroonde met uw goedheid, het jaargetijde. Ook de velden die bedekt mogen zijn en mochten zijn met vee. Heer, we mogen toch ook bidden om gezondheid voor de dieren. Wilt u ook daar uw hand in hebben? Heer, we weten dat het allemaal zucht. Maar we weten ook, en dat is de andere kant, toch, dat de schepping van u zingt. En geef oren om dat zingen van u in uw schepping te horen en te verstaan. Heer, wij danken u dat u ons land hebt behoed voor natuurrampen en voor oorlogen. Zegen al het hulpverleningswerk in Spanje. Heer, we denken aan al die gebieden waar het oorlogsgeweld woedt, Oekraïne, ook het Midden-Oosten. O God, bewaar. Bewaar bovenal ook uw volk Israël. Voor wereldwijde haat, maar ook voor een escalatie van al het geweld daar. Heer, wij bidden om de uitbreiding van uw woord over heel de wereld, maar ook in ons eigen land, dat verworden is tot zendingsland. Zegen daartoe ook het evangelisatiewerk, ook vanuit onze eigen gemeente, opdat ook hier in Haastrecht nog velen worden toegebracht tot een gemeente die zalig wordt. Heer, we hebben u veel te danken. We hebben u ook veel te vragen. Onze dank is groot. Uw naam zij geprezen. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons allen. Stel tot zegen. Behoed en bewaar voor elkaar. Wij bidden dat om Christus Jezus wil uit genade. Amen. De gemeente, ons slotlied is Psalm 104, daarvan het 17e vers, en dat zullen we staande zingen. Draagmede, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God, draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
God zegen.
Dank u. Well.